Goedenavond gemeente. Hartelijk welkom in deze gemeenschappelijke dienst van de wijkgemeente Oostpoort en Pauluskerk. Ook alle die deze dienst nu of op een later tijdstip meebeleven of meeluisteren, van harte welkom. Vanavond is de voorganger dominee Bert Scholte uit Gouda. Hartelijk welkom dominee, fijn dat u er bent. De muzikale begeleiding is in handen van de heer Jan de Wit. Heeft u vragen naar aanleiding van deze dienst, dan kunt u hiervoor mij na de dienst aanspreken. Mijn naam is Els de Leden. Er staat hier een mooie liturgische bloemschikking en daar zal ik een uitleg bij geven. De schikking is gemaakt met tulpen, het symbool voor gebed. De bolletjes en voorjaarstakken verwijzen naar een nieuw seizoen. De bladeren van de vingerplant verbeelden onze handen. Wij bidden om Gods zegen over ons werk en de groei van het gewas, waarmee wij onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid belijden. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst, die we beginnen met het zingen van ons intochtslied Psalm 146, versen 1, 3 en 4.
We zijn een moment stil voor God om deze dienst en elkaar aan Hem op te dragen. En ook vanavond spreken we weer uit dat onze hulp is in naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en de vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu lied 981, alle vijfde versen. Voor de opening van de schrift bidden we om de bijstand van de Heilige Geest. Laten we bidden. We danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond bij elkaar kunnen zijn op deze biddag voor gewas en arbeid. Dank u wel dat ook vanavond de Bijbel weer open gaat. En dat uw woord mag klinken. En we bidden, wilt u geven dat die woorden van toen woorden van nu worden, omdat uw Heilige Geest zijn licht erover laat schijnen. Wees zo bij ons, Heer, met uw Geest. En help ons om te spreken, te zingen, te luisteren, te spelen. We bidden het in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We lezen vanavond twee lezingen. De eerste is uit Exodus, is Genesis 8. Eerst vers 20 tot 22 en dan hoofdstuk 9, vers 8 tot 17. Noach bouwde een altaar voor de Heer. En daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. En de geur van de offers behaagde de Heer. En hij zei bij zichzelf: nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, Want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. Zoals de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. En hoofdstuk 9 vanaf vers 8. Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen en met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark gekomen is, alle dieren op aarde. Ik sluit met jullie dit verbond. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit, zei God tegen Noach, is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb. Tot zover Genesis 9. We zingen nu samen van lied 8b, de versen 1, 2 en 3. De tweede lezing is uit Matthäus 6, vanaf vers 24 tot vers 34. Matthäus 6, vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, of wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie zorgen over je kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, Zelfs Salomo ging in al zijn luister, niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We zingen van lied 910, de versen 1, 2, 3 en 4. Wees niet bezorgd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Biddag voor gewas en arbeid. Er zijn heel veel dingen in het leven die we als vanzelfsprekend beschouwen. Dat we voedsel, werk en onderdak hebben, vinden we eigenlijk niet meer dan normaal. We menen er zelfs ook recht op te hebben. We hebben er tenslotte hard voor gewerkt, zeggen we. En dat we hierbij afhankelijk zijn van allerlei externe factoren, zoals klimaat, realiseren we ons bijna niet meer. Om van enige invloed van God hierop maar niet te spreken. Maar is dat ook zo? Of zou enige bescheidenheid ons ook wel sieren? We zijn natuurlijk wel heel ver af komen staan van het produceren van voedsel. We beseffen vaak niet meer dat het niet vanzelfsprekend is dat alles maar groeit en bloeit. Heel lang leek alles aardig in evenwicht. Maar er hoefde maar wereldwijd iets te gebeuren en het evenwicht werd verstoord. Op veel plaatsen in de wereld zijn deze dingen namelijk helemaal niet meer vanzelfsprekend. Door de klimaatverandering verandert het weer in sommige streken van de wereld. En zo hebben je landen in Afrika die al jaren te lijden hebben van grote droogte, waardoor oogsten mislukken en mensen honger lijden. Maar er zijn ook streken in Zuidoost-Azië waar juist door de overvloedige regenval oogsten mislukken. En wat te denken van al die grote bosbranden, zoals in Australië en pas weer in Californië. En hoe zien we daarin nog een plek voor de Heere God? Toch wel goed om daar 2 keer per jaar bij stil te staan. Laten we bij het begin beginnen. God schiep de aarde en alles wat erop groeit en bloeit. En God zag dat het goed was. Ja, zeer goed. En de mens kreeg een taak. Hij mocht de aarde onderhouden. De mens als rentmeester over de aarde. Maar wat hebben we daarvan gemaakt? Alles was goed, maar het bleef niet goed. De mens en zijn vrouw waren de eerste die rebelleerden tegen de Heere God. Ze wilden als God zijn. En zo kwam de zonde in de wereld. En die zonde nam steeds meer toe. En de mensen werden steeds slechter. Tot God het genoeg vond. En alle mensen uitroeiden door de zondvloed. Alleen Noach en zijn gezin vonden genade in de ogen van God en bleven in leven. Toen ze weer uit de ark gekomen waren, bouwde Noach een altaar en offerde aan de Heer. En de Heer rook de geur van het offer en besloot het volgende: nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. En dan die prachtige belofte: zolang de aarde blijft bestaan, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. En zo sluit de Heer een verbond met Noach. En hij zegt: ik sluit dit verbond met jullie, dat nooit meer alles wat leeft door een zondvloed zal worden uitgeroeid. En dit zal voor de komende generaties een teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Als ik die boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. En elke keer als we de regenboog in de wolken zien, worden we herinnerd aan het verbond dat God toen met de mens sloot. En heel mooi, vanmiddag zag ik een mooie regenboog. Ook weer een bevestiging van Gods verbond met ons. En al die eeuwen na de zondvloed is er elke keer weer een nieuw voorjaar gekomen, met een seizoen om te zaaien en te oogsten. Maar we zijn wel daarbij afhankelijk van God die de groei moet geven. En eigenlijk geeft dat ook wel een stuk ontspanning, want dat hangt niet van ons af. We kunnen daar verder helemaal niets aan doen. We mogen leven vanuit de verwachting dat er wat groeien gaat. En zo is dit verhaal van Noach en de regenboog vooral een boodschap van hoop. Dat ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, deze belofte blijft staan. God die zegt, ik ben erbij in alles. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. En dat is wat we van de Heer mogen verwachten. Maar hoe zit het dan eigenlijk met ons eigen aandeel? Bijna niemand hier, waarschijnlijk in de kerk, heeft nog een directe taak in het produceren van voedsel. En wat zegt zo'n biddag ons dan nog? Nou, daarom is het ook op een gegeven moment de term gewijzigd in biddag voor gewas en arbeid. Waarbij we aangeven dat ook voor de dingen die we doen, het werk wat we doen, kracht van God nodig is. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen die geen werk hebben, of mensen die met pensioen zijn, of door ziekte of invaliditeit niet meer kunnen werken. Ook voor deze mensen is het zinvol om op zo'n biddag te bidden voor een goed bestaan. In het tweede gedeelte dat we gelezen hebben, horen we Jezus zeggen hoe we in het leven moeten staan. Wees dan niet bezorgd, zegt Jezus tegen de mensen om hem heen. En zo ook tegen ons. Wees niet bezorgd, ja. Dat is makkelijk gezegd. Maar voor veel mensen is die praktijk toch anders. Want er is altijd wel iets om je zorgen over te maken. En natuurlijk, het verschil tussen mensen. De een is van nature geneigd zich wat meer zorgen te maken dan een ander. Maar toch, iedereen heeft regelmatig of af en toe iets om zorgen over te maken. En wanneer we in deze tijd naar de wereld kijken, kan ik me voorstellen dat er heel veel mensen bezorgd zijn. Van hoe gaat dat allemaal aflopen? De problemen in Gaza en in Oekraïne zijn dagelijks nieuws. En hoewel er nu van alles gedaan wordt om in Oekraïne vrede te krijgen, hangt toch die vrede af van twee mannen die niet te vertrouwen zijn. En je kunt je dan voorstellen dat mensen zich bezorgd maken. En soms ook wel angstig worden van, komt het wel niet heel dichtbij? En waar gaat het naartoe? En hoe kan je dan zeggen, wees niet bezorgd? Misschien omdat Jezus het zegt? Er zit ook een diepe waarheid achter. Want wat helpt het je om bezorgd te zijn? Niemand kan door bezorgd te zijn ook maar een dag aan zijn leven toevoegen. Maar met het voorbeeld van de vogels die door de Vader gevoed worden en de lelies die door hem bekleed worden, maakt Jezus duidelijk dat hij dat ook voor ons doet. Zijn jullie niet meer dan zij, zegt Jezus. Wees niet bezorgd, zegt Jezus, over wat je moet eten, wat je moet aantrekken. Maak je ook niet bezorgd over al die dingen in de wereld. Want heidenen doen het ook. Als christen wordt een andere houding verwacht. Want we mogen weten dat onze Vader in de hemel weet dat we die dingen nodig hebben. Maar hoe moeten we dan omgaan met de dingen waar we toch onze zorgen over maken? De apostel Paulus reikt ons in de Filippenzenbrief daarvoor een goede manier aan. Wanneer hij schrijft, Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik denk een hele belangrijke regel. Dat als we onze zorgen bij God brengen, en wat natuurlijk ook heel belangrijk is, ze daar ook laten en ze niet weer onder de arm mee terugnemen, dan zal er vrede en rust komen in ons hart. Wij kunnen niets met die zorgen, maar we kunnen ze wel toevertrouwen aan God, in de verwachting dat hij er wel iets mee kan. En dat doet hij ook vaak, maar soms heel anders dan we zelf zouden hebben gekozen. Soms zien we ergens in de wereld opeens iets waarvan je denkt, dit kan niet. Dit had nooit iemand verwacht. Maar het gebeurde toch. Denk maar bijvoorbeeld aan de muur in Berlijn, die plotseling viel. Niemand had het verwacht. Maar in Oost-Berlijn hadden mensen er al een hele tijd voor zitten bidden. En wat vraagt de Bijbel nog meer van ons? Een speciale levenshouding. Anders dan die van de niet-gelovigen. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen alle andere dingen erbij gegeven worden. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? En hoe kunnen we dat vinden? Met de komst van Jezus is een begin gemaakt met het koninkrijk van God. In het Markus-evangelie zegt Jezus aan het begin van zijn werkzaamheden: de tijd is aangebroken. Of eigenlijk staat er: de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. En ook op andere plaatsen. Het koninkrijk van God is hier, in uw midden. En in de wonderen en tekenen van Jezus en in zijn prediking wordt dat koninkrijk zichtbaar. De aarde komt binnen het bereik van Gods heerschappij. En in de gelijkenissen die Jezus vertelt, komen allerlei aspecten van het koninkrijk naar voren. Het is iets als een grote schat. Iets wat je graag wil hebben, maar ook iets wat verborgen is. En dat God het verlorene zoekt en opzoekt om dat te redden. En dat koninkrijk van God is begonnen, maar het is nog niet af. Nu is alles nog voorlopig. Als Jezus terugkomt, zal het koninkrijk in al zijn glorie worden gerealiseerd. Zoek eerst het koninkrijk van God. En daarna komt en zijn gerechtigheid. Gerechtigheid is in de Bijbel heel belangrijk. We zien in het Oude Testament de profeten steeds meer tegen het volk zeggen: God hoeft die offers van jullie niet. Deden jullie maar zijn gerechtigheid. En Jezus vat het zo samen. Dat is God liefhebben boven alles. En daarnaast als jezelf. En hoe kom je in dat koninkrijk? Dat is nog niet zo simpel. Jezus zegt, je moet geloven als een kind. Maar ja, doen wij dat? We gaan vaak veel te veel met ons hoofd aan de wandel. Maar hoe gelooft een kind? Een kind is vol vertrouwen dat wat mensen tegen hen zeggen ook gebeurt. Ze vertrouwen hun ouders. Dus geloof als een kind is volledig vertrouwen dat de Vader in de hemel doet wat hij belooft. Ook al zien we dat nog niet direct. Paulus zegt in de brief aan de Colossenzen: richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Dat we gericht zijn op boven, op God. Want dat is onze oriëntatie in het leven. En dan worden de aardse dingen wat minder belangrijk. En de dingen van God belangrijker. Dat is zoeken naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. God vraagt van ons dat we zijn wil doen. En wat is die wil? Misschien moeten we daarvoor naar Jezus kijken. Wie mij heeft gezien, zegt Jezus, heeft de Vader gezien. God, de Vader en Jezus zijn één. Ze hebben hetzelfde karakter. En als we naar Jezus kijken, kunnen we zien wat Gods wil is. Hoe hij met de mensen omging. Hoe hij ze genas, zegende, daarin luisterde en weer verder hielp in het leven. In Jezus kunnen we de liefde van God zien en hem navolgen. Dat is christen zijn. God liefhebben en de naaste als onszelf. En wat kunnen we nou uit de dingen die we vanavond gelezen en gehoord hebben meenemen? God is trouw aan de aarde, maar ook aan zijn verbond met de mensen. En dat mogen we ons heen zien in de schepping, met als teken van hoop die regenboog. Maar dat God met ons is, heeft hij vooral laten zien in Jezus Christus, die op aarde kwam om ons te redden. Die ons leerde om niet bezorgd te zijn, onze zorgen bij God de Vader neer te leggen. Die onze zorgen, misschien onze wanhoop zelfs, omzet in hoop. Hoop op God. Dat hij het op de een of andere manier goed zal maken. En daarom worden we deze biddag ook opgeroepen om te leven vanuit die hoop. Zoals we straks ook zullen zingen. En wie gelovig op hem ziet, weet zeker, hij verlaat ons niet. Amen. We zingen van lied 905, de versen 1, 2, 3 en 4. Willen nu samen ons geloof belijden en ik wil u vragen, als het mogelijk is, om bij daarbij te gaan staan. En ieder spreekt in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Opgevaren ten hemel, de derde dagen wederom opgestaan dat van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En we beamen deze geloofsbelijdenis met Psalm 68, vers 7. Laten we danken en bidden. We danken u, Vader in de hemel, dat we mogen leven vanuit de hoop. De hoop is er, dat er meer is dan we kunnen zien. Dat u er altijd bent en altijd zal zijn. Wat er ook gebeurt. En daar danken we u voor. En we bidden, wilt u ons helpen om ons daaraan vast te houden. En wilt u ons helpen om niet bezorgd te zijn, maar onze zorgen bij u neer te leggen. Heer, soms is dat vreselijk moeilijk, maar misschien is het wel de enige manier om ermee te kunnen leven. Help ons om het bij u neer te leggen. En help ons om te leven zoals u dat van ons vraagt. Op deze biddag voor gewas en arbeid vragen we of u bij deze wereld zult zijn. Dat mensen tot inzicht mogen komen dat ze zo niet met alles kunnen omgaan en dat het klimaat eraan gaat. En daarom bidden we: Heer, wilt u mensen helpen om daarna te leven. Maar wilt u bovenal elke keer weer de seizoenen laten komen en gaan. Wilt u helpen en zegenen wat er gezaaid is, dat het ook opkomt en tot voedsel kan dienen voor de mens. We bidden voor mensen die in het arbeidsproces zijn, dat ze zich gesterkt mogen weten in wat ze doen. Dat ze het mogen doen, niet omdat het moet, maar tot eer van u. We bidden, Vader in de hemel, ook voor mensen die niet meer werken. Mensen die met pensioen zijn. Mensen die gehandicapt zijn. Mensen die psychisch in nood zijn. Die het allemaal niet meer aankunnen. Wilt u zich over hen bekommeren? Wilt u hen helpen om toch op een goede manier in het leven te kunnen staan? Bidden voor ouderen die niet meer kunnen wat ze vroeger wel konden. Die beperkt worden door hun lichaam en hun geest. En we bidden, wees met hen. Help hen verder. En we bidden voor de machthebbers van deze wereld. Dat ze geraakt worden door uw geest en uw woorden. Dat u gerechtigheid wilt voor heel de wereld. En zo bidden we ook voor de overheid hier in ons land. Heer, dat ook zij dat in hun vaandel mogen zetten. In de regering, maar ook in de plaatselijke raden. Dat steeds dat voor ogen staat, dat gerechtigheid het enige is waar het om draait. Vader in de hemel, wees zo met ons, wees zo met deze wereld. We bidden het in de naam van onze Heer Jezus Christus. En in de stilte van ons hart leggen we onze eigen noden voor u neer. Heer, hoor zo onze gebeden en geef ons vrede in ons hart. En samen bidden we, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De diaken zal nu de collecte aankondigen. En daarna zingen, na de collecte zingen we lied 978, de versen 1, 3 en 4.
Goedenavond, gemeente. Vanavond mag u ook weer uw gaven geven. En op dit moment, dit zijn de collecten voor dit moment. De diaconale collecte is voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt zichtbaar en onzichtbaar waar dat nodig is. En dat gebeurt dankzij de diakenen en inzet van vrijwillige gemeenteleden. Wij geven directe financiële ondersteuning waar dat nodig is, maar helpen ook op andere wijze. Deze collecte van harte bij u aanbevolen. De tweede collecte is, zoals u gewend bent, voor pastoraat en eredienst. Met deze collecte, uw gave, dragen we bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. En samen mogen we bouwen aan Gods huis hier in de stad. U kunt dat doen via het kaartje in de bank. U kunt dat digitaal doen, want tijdens de dienst hebben wij geen fysieke collecte hier. Of de QR-code op het scherm. Zometeen bij de uitgang kunt u nog wel fysiek geven. De zak, de rode collectezak, is voor de diaconie en de schaal is voor het kerkbeheer. Mag ik u ook nog eens attenderen op de wijkassen, zodat u die ook niet vergeet de komende tijd. Alle inzamelingen van harte bij u aanbevolen. Eén opmerking, straks is alleen deze uitgang beschikbaar. Dus dat u daar even rekening mee houdt. Van harte God zegen op uw gaven. Dank u wel.
Dan mogen we straks als gezegende mensen de kerk verlaten, de wereld in, om tot een zegen te zijn voor de mensen om ons heen. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede.